Goedemorgen iedereen. Kijkers thuis, welkom. Leuk dat je meekijkt. En ik snap, na zo'n zangdienst vol met staan is het misschien wat gevraagd, maar sta eens op. En ga maar weer zitten dan. En gaan we weer staan? Ja, gaan we weer staan? Als je het net kon, dan kan je het nu ook. En gaan we weer zitten. Nou, je mag nu blijven staan, maar dan doe je het de rest van de boodschap. Want ik ga... Nee, ik zal stoppen met het repeterend karakter, maar in de wetenschap moet je een experiment altijd herhalen. Want anders zijn de resultaten misschien toeval. En wat leren wij hier nou van? Jullie kunnen vanuit een gesproken woord een opdracht herleiden. Jullie kunnen daarop ingaan. Jullie laten groeikracht zien. Dat zijn wel interessante gegevens voor vanmorgen. En herinner je nog waar Eline vorige week in de zangdienst iets over zei? Dat als zij naar de werk fietst... Wat? Ja, precies. Dat ze de plantjes ziet, dat ze de tuinders bezig ziet, dat ze bezig ziet met het op laten komen van bomen, van planten, hetgeen waar zij mee bezig zijn. En vanmorgen ook een aantal gedachten bij het zaaien van zaad en de vrucht die opkomt. Vrucht die tot leven komt, door de levenskracht die de Heer geeft. En dit aan de hand van twee gelijkenissen, waarmee Jezus ons wat wil uitleggen. En dan beginnen we met de gelijkenis van de zaaier. Ongetwijfeld, ik zie herkenning, ja. Ongetwijfeld een bekende gelijkenis. Je vindt deze gelijkenis terug in de Bijbel, in het evangelie van Matthäus, van Marcus en van Lucas. En dat zegt mij altijd, als het in meerdere evangelieën voorkomt, het is een belangrijke gelijkenis. Hij wil ons daarin wat uitleggen van de geestelijke wereld. En vanmorgen lees ik hem vanuit het Lucas-evangelie naar de Bijbelvertaling, waarbij ik af en toe wat woorden gebruik, aanvul vanuit Matthäus of vanuit Marcus. De zaaier gaat uit om zijn zaad te zaaien. En terwijl het zaad valt, of terwijl hij zaait, valt ervan langs de weg. Dat wordt vertrapt en de vogels komen en eten het op. Een ander deel valt op de rotsgrond. Terwijl het opkomt, terwijl het opgroeit, verdort het. Omdat het geen diepte van aarde heeft en geen wortel, droogt het uit. Een ander deel valt midden tussen de dorens, tussen de distels. De dorens en distels groeien mee op en verstikken u. Een ander deel valt in de goede aarde en geeft en draagt 100-voudige vrucht. Nou, ik zei het al, je kent de gelijkenis vast. De zaaier die uitgaat om te zaaien. De zaaier heeft land, hij heeft een akker. En daarop wil hij zaad zaaien, zodat er gewas op komt en het vruchten voortbrengt. Ik ga er zomaar vanuit. Maar laten we eens kijken naar wat we lezen. Wat is nou de situatie waarin gezaaid wordt? Nou, ik heb de tekendoos bij de hand genomen, een tijdje geleden. Ik heb er een plaatje van gemaakt. En wat zie je hier nu? Ik stel me voor, het grootste gedeelte is akker. Het is misschien niet helemaal juist weergegeven, ik ben ook geen agrariër, maar dit is mijn beeld van een akker. Je ziet ook steenrots. Het is niet alleen maar akker, dus aan de randen zo zie je steenrotsen. Maar er is ook een gedeelte met dorens en distels, onkruid. Misschien wel van het nagelegen buurland. Je zal maar zo'n buurman hebben die dat niet opruimt. En er is een weg. Dit is de situatie waarin de zaaier aan het werk gaat. Met een buidel, dik gevuld met zaad, stapt hij dat land op en begint te zaaien. En als je dat dan leest, dan lees je dat hij blijkbaar ook zaad gooit op gebieden met de rotsbodem, op de weg, tussen de doorn en de distels. Wat denk je dan? Had je niet wat beter op kunnen letten? Wat ben je nou aan het doen? Je ziet toch waar je je zaad strooit? Dat is toch niet handig? Je kan toch gewoon het zaad op de akker gooien in de goede aarde, zodat je geen zaad verspilt? Dat zou nou toch echt een gedachte zijn uit onze maatschappij, waar inzet en middelen gemeten worden naar opgebracht prestatie, opgebracht nut. Maar heb je je dan wel eens afgevraagd waarom daar gezaaid wordt? Waarom de zaaier ook zaad strooit op de weg, op de rotsbodem, tussen de doornen en de distels? Omdat daar ook mensen leven. Heel dichtbij, misschien zit jij daar wel. En God wil die mensen, wil jou ook bereiken. Hij wil jou ook bereiken als je tussen die doornen en die distels zit. Als je nog vertrapt wordt. Als ze nog stenen op je drukken. God heeft zijn focus niet alleen op de akker. Op de gebieden van je leven waar het goed gaat. Tuurlijk, daar is ook zaad. Daar is ook woord van God nodig. Daar kan het meteen werken. Draagt het bij aan groei of verdere groei. Maar juist die gebieden die nog niet akkerwaardig zijn, waar nog pijn is, waar nog moeite is, dat zijn gebieden waar God zijn liefde wil laten zien. Waar hij zijn woorden voor wil geven. Woorden die leven bewerken, die groei bewerken. Het is dus niet eendimensionaal van ik ben of volledig op de akker of volledig ergens anders. Je kan natuurlijk in je leven kan je best wel gebieden hebben waar het wat minder gaat dan in andere gebieden. Jezus geeft deze gelijkenis om de geestelijke wereld uit te leggen. Om jou en mij bewust te maken van hoe de geestelijke wereld realiteit is voor in ieders leven. En Jezus legt deze gelijkenis dan ook verder uit in de evangelie. En ook hier lees ik weer verder vanuit Lucas met de aanvulling van de volgende, van de andere twee. Het zaad is het spreken, het woord van God. Dit zijn zij langs de weg waar het woord gezaaid wordt. Zij horen het woord. En dan komt de tweedrachtzaaier, Satan. En hij neemt het gesprokene weg van hun hart. Opdat ze niet gaan geloven en niet worden gered. Maar die op de rots zijn zij die wanneer zij het woord horen, het gesprokene met vreugde ontvangen en aannemen. Maar deze hebben geen wortel. Het is iemand die gelooft voor het moment en in een moment van beproeving afstand neemt of meteen struikelt. Wat in de dorens valt, deze zijn het die het woord horen, maar de zorg voor deze wereldtijd, het bedrog van de rijkdom en de genietingen des levens verstikken het woord. Ze worden vruchteloos. Maar dat wat in de edele goede aarde is gezaaid, deze zijn het die met een edel en goed hart het gesprokene horen, het verwelkomen, wat is horen en verstaan, en in volharding vrucht dragen. Een duidelijke uitleg van Jezus, toch? Maar als je nou eens heel eerlijk bij jezelf naar binnen gaat, misschien hoor je hier wel punten voorbij komen waarvan je denkt, oei, volgens mij lig ik op dat punt nog tussen de stenen. Of misschien zelfs al op de weg, vertrapt in de kreukels. Geen kans dat Gods woord daardoor kan werken. Ik denk ook dat het goed is om voor jezelf hier eerlijk over te zijn. Niet om dan maar bij de pakken neer te gaan zitten, starend naar die onbereikbare akker. Nee, juist om actief te worden. Vast te maken dat je dit niet langer laat gebeuren. Ik wil zijn waar het goed is. Ik wil Gods woord niet laten doven, laten roven, laten verstikken. Ik sta op uit die doornen en die distels. Mijn plaats is op de akker. En daar is een stap voor nodig. Een keuze of een hernieuwde keuze. Elke keer weer. Als je merkt dat er iets opkomt, dat je wil tegenhouden, dat je lam wil slaan. Terug naar de gelijkenis. Je zou in dit beeld van de zaaier, als je zo die akker nog in je hoofd hebt, hè, hoe het eruit ziet, je zou kunnen denken, ja, kan die zaaier dan niet eerst even dat onkruid wieden? Of even die steen een beetje opruimen. Dan wordt de akker groter en dan kom ik er vanzelf. Vorige week hoorde je ook het in de preek. God strijdt voor ons. Ja, maar hoef jij dan niks meer te doen? Natuurlijk, God wil niets liever dan dat al die stenen en al dat onkruid weg is. Daar zijn woorden voor. Dat zijn woorden ook worden verstaan. En leiden tot veelvoudige vrucht. Tuurlijk wil God dat. Maar daar heeft hij jou wel voor nodig. Jij bent nodig om die tweedrachtzaaier de mond te snoeren. Die geen kans te geven om de kostbare woorden van God te roven in jouw leven. Dat je dus zelf aan de slag gaat met het opruimen van die stenen. Dat je je beseft of gaat beseffen wat wil me afhouden van een leven met de Heer. En waar dat steeds meer lukt. Ja, dan kan het toch niet ongezien blijven. Dan komt het op. De boze kan het niet meer tegenhouden. Jij komt tevoorschijn. En als we het dan over tevoorschijn komen hebben, vanmorgen nog een gelijkenis van Jezus. Het mosterdzaadje. Ook dat gaat over zaad en over groei. Ook dit is in mijn ogen een belangrijke gelijkenis, want ook deze komt terug in 3 evangeliën. Deze keer gelezen vanuit Matteüs. Wel naar de Bijbel, ook weer aangevuld met de andere 2. Het koninkrijk der hemelen lijkt op een mosterdkorrel, een zaadje, die de mens meeneemt en zaait in zijn akker. Dat is wel de kleinste van alle zaden, maar wanneer het opgroeit, is het de grootste van de planten. Het wordt een boom, een groot tuingewas. En het maakt takken zo groot dat vogels van de hemel komen en zich nestelen in zijn takken. Nou, ik weet niet wat dit bij jullie oproept. Ik moest in ieder geval bij het lezen van deze gelijkenis denken aan een kas. Ik kan er ook niks aan doen. Het laten groeien van planten en bomen in een kas. Dat had ik er als beeld bij. Handen omhoog. Wie is er wel eens in een kas geweest? Zo. Wie heeft er wel eens in een kas gewerkt? Ik allebei niet. Dus, het was tijd voor wat veldonderzoek. Dit is geen Photoshop. Ik heb wel hetzelfde shirtje aan, maar het is geen Photoshop. Dit is op Indonesië. Even kijken hoor. Zuidoost-Java om precies te zijn. Maar je merkt het natuurlijk al, als je dit ziet, kosten nog moeite gespaard voor deze preek. De declaratie volgt. Ja, wat zie je hier nou, hè? Wie weet welke plant het is? Banaan? Tabak. Wie zei tabak? Winner. Blijkbaar een kenner, hè? Maar wat zie je nou nog meer? Hè? Natuurlijk zie je een plant, maar wat zie je nou nog meer als je goed kijkt?
Het is overdekt.
Het is overdekt, correct, ja. Het groeit heel hard ook. Je ziet ook onkruid. Oh, hier. Oké, nou, ik zal zeggen dat ze wat beter hun best moeten doen. Hè? Nog meer? Het is heel licht, ja, dat klopt.
Geen rossen en distels. Ook van dezelfde plant.
Het is dezelfde plant en geen doornen en distels. Correct. En, maar dat is misschien dat je dat... Doe eens iets terug, Lek. Nog eentje terug? Ja. Kijk, je ziet hier ook hè, van die gaten. Dit is een looppad. Maar je ziet ook dat de planten eigenlijk een soort op een hoogte zijn geplaatst. En op rijen. Ja, ze staan in rijen. Wat verhoogd, met ruimte ertussen. En die ruimte wordt gebruikt voor irrigatie. Mensen laten hier water doorheen lopen om de planten te bewateren. Ik zal mezelf ook even bewateren. Je ziet doeken op palen. Dit is voor bescherming. Bescherming tegen vogels. Dat ze het zaad niet weghalen. De groeiende plant niet kapot maken. Maar je ziet ook, hè, want we zeiden ook dat het licht was. Je mag ook alweer door, Lex. Je ziet ook dat het licht was. Nou, dat komt omdat die doeken wel het zonlicht doorlaten. Want het zonlicht is cruciaal voor de groei van deze plant. Er zijn ook mensen aanwezig die toezien op de kwaliteit. Niet ik, maar ja, ik zag ook toe op de kwaliteit. Die de groei monitoren. Die betrokken zijn bij de groei en zich daarvoor inzetten. Ze verwijderen onkruid. Nou, niet helemaal goed gedaan. Ze letten op of er geen sporen zijn van ongedierte. Zo gaat het daar. Het klimaat is er geschikt voor om het op deze manier te doen. In Nederland gaat dat in kas op een soort gelijke manier. Als je nu naar buiten kijkt, dan denk je van misschien zou het ook wel lukken. Maar normaal gesproken zit het in Nederland meer in kassen. Hè? En het is ook een stuk meer geautomatiseerd. Maar het idee is hetzelfde. Glas, kunstmatig licht, zorgt voor de cruciale invloed van licht. Er zijn bewateringsinstallaties die zorgen voor de juiste hoeveelheid bewatering. Er wordt gebruik gemaakt van goede grond. Alles voor een optimale situatie waarin het geplante zaad kan uitgroeien tot wat het bedoeld is. Vruchtdragende planten, vruchtdragende bomen. Als je dat zo hoort, dingen die nodig zijn, die naar voren komen, die nodig zijn voor vruchtdragen, proef je dan al iets van een parallel die je kan trekken met de geestelijke wereld? Licht dat cruciaal is voor groei. God is licht. Bij hem geen spoor van duisternis. Jezus wil het licht zijn op jouw pad. Licht laten schijnen, zodat de duisternis moet wijken. Zodat jij kunt groeien. Bewatering. God geeft zijn geest. De Heilige Geest als water voor je leven. Woorden van God tot jou gesproken. Om je te verkwikken. Je op te richten. Om je te laten groeien. Goede grond. Jouw geestelijk bestaan groeit in goede grond. Ja, je kan hier denken aan bijvoorbeeld onderdelen van het fundament, je bekering, je doop. Maar denk ook eens aan de gemeente. Ook dat is toch goede grond? Een plek waar je kunt groeien, waar je tot bloei mag komen. En dat is dan ook te vertalen naar mensen die naar je omzien. En mensen naar wie jij omziet. Toezien op elkaars ontwikkeling en groei. Maar ook oog hebben voor wat die ontwikkeling, die groei, wil tegengaan. Daarop actie ondernemen. Niet individueel, maar samen. Samen staan we sterk. En herinner je nog die planten die in een rij geplant staan? Rij na rij aan opgroeiende planten. Kijk dan nu eens om je heen. Ja, kijk maar. Ik zie nog niet alle hoofdjes draaien, maar kijk maar om je heen. Rijen vol van groei en ontwikkeling. Mensen in de groei van hun leven. Iedereen die kent de tekst van Matteüs 18 vers 20. Want waar twee of meer mensen in mijn naam bijeenkomen, daar ben ik in hun midden. Zijn geest gaat door de rijen om aan te raken, om te verbinden, ook vanmorgen. Dat is toch waar het om gaat. Je hebt er vanmorgen al het een en ander van gehoord in de zangdienst van Anita. De geest van God die verbindt. Dan kan je nog zo verschillend zijn als je net naar elkaar gekeken hebt. Maar je bent wel eensgezind. En waar dat nog niet zo is, of als je dat even niet zo voelt, die eensgezindheid, zoek dat dan op. Herken wat daar om aandacht vraagt. Wat om aandacht vraagt en dus niet bij wil dragen aan jouw groei, aan jouw vrucht dragen. Terug naar de gelijkenis van het mosterdzaadje. Je ziet het. Het gaat om groei. Want als het alleen maar een zaadje blijft, dan is het een van de kleinste zaden van de wereld. Maar als het tot bloei komt, dan is het de grootste van alle planten. Vorige week luisterden we, sommigen zongen mee, met een opwekkingslied. Hierin kwam onder andere de volgende zin naar voren. Ik ben meer dan vlees en bloed. En voor zoveel meer bedoeld. Het gaat niet alleen om fysieke groei. om dat vlees en dat bloed. Dat je ziet dat er iets opkomt. Dat er wat komt te staan. Dat je het van buiten kan bekijken en aanraken. Als dat is wat je nastreeft, dan is het alleen maar buitenkant. Dan kan je een term lanceren als buitenkant leven. Niet alleen voor wie jou dan ziet, maar ook voor jezelf. Daar staat iemand. Het lijkt misschien heel wat. Misschien vind je jezelf ook wel heel wat. He, met wat je allemaal bereikt hebt op de maatschappelijke carrière ladder. Maar daar gaat het toch niet primair om. Het gaat om de innerlijke groei. Als dat er niet is, dan heeft de uiterlijke groei niet zoveel waarde. Het kan heel wat lijken van buiten, maar het leven is er niet. Je hoorde dat ook bij de reuzen die de verspieders zagen toen ze het beloofde land gingen verspieden. Weet je nog wat Stefan erover zei? Reuzen met mooie namen. Namen die alle reden geven voor leven. Leven wat naar buiten mag komen, wat naar voren mag komen. Maar de dagelijkse daden blijven achter bij die namen. Ze maken hun naam niet waar. Van buiten heel groot, maar de grootsheid van hun naam komt niet naar buiten. Het gaat dus niet alleen om fysieke groei. Vorige week was het Vaderdag. Ik kreeg toen een kaart. Waar onder andere op stond dat de moeder blij was dat ik de kinderen met mijn liefde, humor en aandacht deed groeien. Dat trof me. Laten groeien door het geven van liefde. Aandacht te hebben voor. Dus niet alleen eten en drinken erin, zodat ze fysiek groeien. Maar aandacht en liefde voor de innerlijke mens. Aandacht en liefde die aansluit op de levensadem van God. Die veel meer tevoorschijn roept dan de groei in centimeters. En dan komen we tot hetgeen waar het echt om gaat. Waarom wij een gemeente vormen. Aandacht en liefde die innerlijke groei bewerkt. Die open staat voor de levensadem van God. Die verbinding bewerkt. Samen optrekken. Niet alleen hier in Alphen, maar ook daarbuiten. Gemeenten die samen optrekken, omdat ze eensgezind zijn. Daar zit de aansluiting. En daar heeft die boze zo'n hekel aan, hè? Dat wil hij verhullen met zijn duisternis. Dan neem ik je tot slot nog even mee terug naar zo'n kas. Heb je die wel 's nachts gezien? Hoe dat licht verspreidt? Los van de discussie over energieverbruik gaf me dat wel een mooi beeld. Een kas die licht verspreidt, een gemeente die licht verspreidt, zo sterk dat de duisternis moet wijken. En wat dan te denken van meerdere kassen bij elkaar, meerdere gemeenten bij elkaar, die samen nog meer duisternis doen verdrijven, doordat er levensgroei is. Beantwoording op het licht wat God wil laten schijnen over jouw leven. Zodat vruchten rijpen, volledig openbaar gaan komen. Ja, daar wil je toch onderdeel van zijn? Amen. Ik wil...